Nou, van harte welkom allemaal. En we gaan hier beginnen aan het vragenuur. Ik open de vergadering hierbij en ik mag aannemen dat u allemaal de agenda kunt vaststellen. Ik zie geen tegenberichten, dus ik heb geen mededelingen en we gaan snel verder met de ingediende vragen. Het zijn 18 vragen zijn ingediend en ik wil u even meegeven dat er zoveel vragen zijn er ingediend dat we die ook snel willen behandelen. We hebben precies een uur. En u kunt een korte verhelderende vraag stellen, maar het is eigenlijk niet de bedoeling dat we in debat gaan, alleen dat we de vragen laten beantwoorden. Gaat u hiermee akkoord? Ja. Dan wilde ik beginnen met de vragen zijn ingediend op volgorde, ja, chronologisch wanneer ze binnenkwamen. Dus daar zit geen rangorde in of wat dan ook. En ik wilde beginnen met de vraag van BVNL van, aan wethouder Van Voorde. En dat is een vraag over het informeren van jongeren die 18 worden. En ik ga ervan uit dat u hem niet nader hoeft toe te lichten, mevrouw Lee.
Geen nader toelichting, dank u wel, voorzitter.
Goed, dan geef ik het woord aan de wethouder.
Dank u wel, voorzitter. We vinden het een hele goede vraag. Ik dacht zelf dat we dat al lang deden, maar dat is niet het geval. Dus wij willen het idee overnemen. We gaan wel even kijken hoe we het in de uitwerking moeten doen. Als het heel veel geld kost, kom ik nog bij u terug. Maar anders gaan we ermee aan de slag. Dank voor de suggestie.
Dank u wel. Duidelijk antwoord, dank u wel.
Goed, dan gaan we over naar vraag 2. Dat is een vraag van D66, van de heer Deen aan burgemeester Van den Top over veilig werken aan veiligheid. Ik geef het woord aan de heer Deen voor een toelichting. Geen toelichting, dan geef ik het woord aan de heer Van den Top.
Dank voor de vraag. Dank voor de aandacht voor veiligheid, zeg ik er altijd maar bij. En het klopt inderdaad dat onze BOA's ook gebruik maken van het C2000 systeem. Over het algemeen is het bereik in Hilversum goed. We hebben wel op een aantal plekken wel eens wat haperingen gehad. Maar het komt dan niet echt voor bij ons dat je dan helemaal niet meer kan communiceren. En we hebben ook een backup systeem in de horeca hier. Bij de horeca, zeg maar het toezicht daar worden portofoons gebruikt voor de onderlinge communicatie. Tussen de camera, mensen, de beveiliging, de BOA's en de politie. En dat werkt eigenlijk altijd prima. Wat ik erbij wil zeggen is dat die problemen met die C2000 techniek zijn landelijk. Dat heeft u ook uit de krant kunnen lezen, denk ik. En er is een nieuw systeem in de maak. Dat heet het nieuwe openbare orde en veiligheid architectuursysteem, NOVA geheten. Jazeker. Heb ik hier nog nooit met u besproken. Maar ik ben portefeuille, zoals u weet, ook landelijke informatievoorziening. Dit systeem is, daar zit ik best wel, ben ik best wel mee bezig, ook, ook om de governance op dat systeem goed voor elkaar te krijgen. Het is best wel aanstaande. Het ziet er naar uit dat dat in 2024 gaat worden geïmplementeerd. Hopen allemaal dat dat gaat lukken. Dus het C2000 systeem wat al een tijdje kampt met deze problemen is wel een beetje einde levensduur. Dat zal er wel mee te maken hebben dat het niet altijd even goed werkt. Maar als gezegd, in Hilversum hebben we er niet heel veel last van.
Is dat een antwoord op uw vraag?
Zeer zeker, bedankt. Ook een prachtige afkorting. Ik hou van dat soort afkortingen. Dank daarvoor. Toch nog even eentje over een kleine vervolgvraag over die horeca-porto's. Die werken dus wel eigenlijk altijd goed. Daar zijn geen klachten over, omdat dat meer ons eigen systeem is, zeg maar.
Ook porto's zijn niet feilloos. Maar omdat we twee systemen hebben, is er eigenlijk altijd één die het goed doet.
Dank u wel. Dan gaan we over naar de vraag 3 en dat is een vraag van de SP van mevrouw Verwij aan wethouder Heller over het versnellen van de energietransitie. Mevrouw Verwij, heeft u nog behoefte aan een toelichting?
Nee hoor.
Nee, dan geef ik het woord aan de heer Heller.
Dank voorzitter, mijn IBAPS is buitengewoon traag, excuus. Maar de beantwoording is vrij kort. We zijn bekend, waar is mevrouw Verwij? Daar helemaal. Aan de rechterkant. Oh ja, dat moet ik even wennen. We zijn bekend met die problematiek, met de wachtlijst, dat klopt. Er is een fluctuerende groep van zo'n 10 tot 30 energiecoaches actief. Dat wisselt door de tijd heen. Dat fluctueert deels mee met de vraag, met het aantal verzoeken, maar deels ook niet. En op dit moment zien we eigenlijk, ja, waar je over de hele reguliere arbeidsmarkt heen tekorten ziet, zie je dat ook bij vrijwilligers helaas, ook bij deze tak van sport. Ook andere organisaties die met energiecoaches werken hebben daarmee te maken. We zijn op dit moment in gesprek onder andere over de inzet van energiecoaches en dat hoort ook bij de werving. Want het idee is om in de samenspraak met de energiecoöperaties te komen tot een systeem waarin we per wijk, ook in het kader van de wijkaanpak, 2 à 3 energiecoaches beschikbaar zijn om in de eigen buurt, straat, directe omgeving die adviesgesprekken te kunnen voeren.
Mevrouw Verweij.
Is het dan optioneel dat er in ieder geval een verwachtingsmanagement gedaan wordt? Want nu staan mensen gewoon een maand lang te wachten, krijgen niks, horen niks. Dan gaat het toch over informatieverstrekking aan inwoners. Wat kan je verwachten? Is dat iets om mee te nemen?
Dank voorzitter. Bij mijn weten gebeurt dat, maar ik ga dat voor u nadenken. Ik ga dat checken. En als het niet gebeurt, dan gaat het gebeuren.
Dus antwoord op uw vraag, mevrouw Verweij. Dan geef ik u het woord voor vraag 4. En dat is een vraag aan wethouder Van Voorde over de zorgverzekeringspremie. Mevrouw Verweij, heeft u nog behoefte aan een toelichting?
Nee hoor.
Wethouder Voorden.
Ik ga heel even aan.
Oké, dan ga ik over.
En die denkt gelukkig zelf ook dat het van hem is. Dus dat gaat helemaal goed. In principe hebben we met DSW afgesproken, bewust afgesproken, dat de premie wordt afgeschreven aan het begin van de maand, omdat we de eerste van de maand uitkering overmaken. Dus dat is de achterliggende gedachte geweest tegelijkertijd. Je kunt het nooit voor alle individuele situaties goed doen. Dus in dat kader is het goed om te weten dat men zelf wel degelijk die premiedatum of de datum waarin de zaak wordt geïncasseerd kan wijzigen. Dat kan via de site, via de app en dat kan telefonisch.
Mevrouw Verweij.
Ik hoor het de wethouder zeggen, maar tegelijkertijd is de ervaring ook dat dat niet het geval is. En het knelpunt zit dat het eerste van de maand wordt en de huur afgeschreven en de zorgverzekering en het internet en de telefoon. En de toeslagen komen later. Dus ik zou u gunnen dat u dat nog eens nader onderzoekt. En dan wil ik onderzoeken of het inderdaad mogelijk is om die premie ook op een ander moment af te schrijven. Maar mijn ervaring is dat DSW zegt dat doen we niet. Dus misschien nog een nader onderzoek.
Voorzitter, ik ontvang daar graag concrete signalen over, want mij is echt verzekerd dat het via al die 3 wegen gewoon kan worden geregeld.
Is een antwoord op uw vraag? Ja. Dan ga ik over naar vraag 5. Dat is een vraag van heer Otto aan wethouder Heller over het convenant bewindvoering. Heer Otto.
Ja, dank u wel, voorzitter. Wij hoorden laatst bij de bijeenkomst over de schuldhulpverlening over het convenant bewindvoering. Hebben we even nagezocht. En daar hebben we een aantal vragen over. En een belangrijke vraag nog misschien toegelicht kan worden die er nog niet heel duidelijk in staat, is dat er momenteel geldt alleen voor de beschermingsbewindvoering. En het stuk zegt ook dat het mogelijk uitgebreid gaat worden. En graag horen wij ook wanneer het eventueel zou kunnen zijn.
De heer Heller.
Dank voorzitter. Ik ga dan eerst even in op de vragen die gesteld zijn van tevoren. Dan gaan we daarna komen wellicht de aanvullingen. Laat ik allereerst even opmerken dat het doel van het convenant niet SEC de kwaliteit is. In het convenant zijn afspraken gemaakt en die hebben als doelstelling om tot een betere ondersteuning bij schulden en overige levensdomeinen voor Hilversummers in schuldbewind te realiseren. Ik citeer uit het convenant. Het gaat dan om het zo snel mogelijk beëindigen van een schuldsituatie, dan wel perspectief op een schuldvrije baan, het aanbieden van passende hulp en ondersteuning en het bieden van kwalitatief hoogwaardige dienstverlening. En wat we daarmee onder andere bogen is om de doorlooptijden te verkorten en zaken sneller af te kunnen handelen. Er zijn nog andere bewindvoerders actief in Hilversum. Dat was een van uw eerste vragen, bewindvoerders die niet hebben ondertekend. We hebben alle bekende partijen, die hebben we aangeschreven en die hebben we aangeboden om mee te doen. Een aantal kleinere hebben het niet gedaan, maar de meeste, ver weg de meeste, hebben het wel gedaan. En partijen kunnen op elk gewenst moment altijd nog aansluiten. Dus het is niet iets van wat nu, dat het nu gelopen is, maar dat kan altijd in de nabije toekomst toe. Het is misschien ook goed om op te merken dat wij niet samenwerken met bewindvoerders. De aanstelling van de bewindvoerder is iets voor de cliënt zelf en of de rechtbank in veel gevallen. Wij verwijzen soms door, maar dat moet u eigenlijk meer zien als het doen van een suggestie, wanneer daar sprake van is of naar gevraagd wordt. En dat doen we dan wel louter naar bewindvoerders die het convenant hebben ondertekend.
Ja, dank u wel, voorzitter. U zegt van een aantal kleine partijen hebben dat niet gedaan. Ik neem aan dat die wel benaderd zijn, maar kunt u ook toelichten waarom zij dat niet ondertekend hebben?
In een aantal gevallen, het waren voornamelijk kleinere partijen. En in een aantal gevallen was het bijvoorbeeld omdat men op dit moment geen cliënt meer bij ons in het bestand had zitten. Waarvoor wij dan de bijzondere bijstandsvergoeding betaalden. Dus dat was een reden dat het op dat moment voor hen niet urgent was. Voorzitter, ik heb nog een aantal vragen en dat gaat er met name over de evaluatie. Er heeft een tussenevaluatie, even kijken, die vindt in juni plaats en na het eerste jaar vindt er een evaluatie plaats. Er is met name een technische evaluatie waarin gekeken wordt naar termijnen. Of de gemaakte afspraken werkbaar zijn, of de minimaregelingen allemaal adequaat worden aangevraagd, of de nazorg goed gaat. En daar zal die evaluatie zich ook primair op richten. Dus het is vrij operationeel, praktisch gericht. Uw laatste vraag, die schriftelijk was ingediend, ging over de kredietbank. Of we die ook hadden benaderd om mede te ondertekenen. Dat hadden we aanvankelijk niet gedaan. Omdat we op dat moment, ik zei al, de bron voor de partij die we hebben benaderd, waren de partijen die voorkwamen in het bestand op basis waarvan wij bewindvoeringskosten betaalden. En op dat moment hadden we niemand in dat bestand zitten. Dus dat is de reden dat de kredietbank in eerste instantie niet is aangeschreven. We hebben ze wel geïnformeerd, maar we zullen ze ook aanbieden om mede te ondertekenen. Geen enkele reden om dat niet te doen. Nadenken over uitbreiding van het convenant en daar een termijn op geven, dat kan ik op dit moment niet doen. En eigenlijk zou ik eerst even in ieder geval de tussenevaluatie willen afwachten om te kijken van, ja, voorziet het een beetje ook aan de behoefte onderling, maken we de verwachtingen waar met elkaar. En als dat er goed uitziet, dan is dat wat mij betreft een moment om na te denken over wellicht uitbreiding.
Ja, Otto.
Ja, dank u wel, voorzitter. En dank u wel, wethouder Herder, voor de beantwoording. We wachten dan even de evaluatie af. En dan kijken we even verder.
We gaan over naar vraag 6. Dat is een vraag van Hart voor Hilversum van de heer Groeneveld aan wethouder Walters over Nieuw-Zuid. Heeft u nog behoefte aan een toelichting? Nee.
Ja, dat zijn vragen over Nieuw-Zuid, waar een verandering in het plan is geweest en waarvoor ze een vergunningsaanvraag hebben gedaan. U vraagt, het aantal parkeerplaatsen is uitgebreid. Welke beweegreden heeft u hiervoor gehad? Voldoet het wel aan de kaders van de raad? Nou, op 19 juli 2022 is die aanvraag voor dat middengebied ingediend als een gewone vergunningsaanvraag. En die hebben we dus getoetst aan het parkeerbeleid en we kwamen daarbij hoger uit aan benodigde parkeerplekken. Dus in die zin is het getoetst aan het beleid wat deze raad kent. Dan is een volgende vraag. Daar was uw eerdere artikel 41 vragen ook al een beetje op gericht. Er was eerst een plan, toen kwam er een wijziging in het plan. En eigenlijk vraagt u telkens van, ja, is daar op die wijziging nou goed geparticipeerd? Wat vindt u daarvan? Daar hebben we het ook even over nagedacht. Hoe zien we dat? Wat we zien is dat we niet alle kansen pakken in de voorfase. Dus in de voorfase hebben we een vooronderzoek, dan geven we reactie. En dan komt er een aanpassing in het plan. En dan zijn we niet scherp genoeg om weer te zeggen, ga nog een keer in overleg en ze daarop te wijzen. Als ze eenmaal zover zijn dat ze een vergunningaanvraag doen, ja, dan moeten wij gewoon de wettelijke termijn aanhouden om het af te handelen. Dan zijn ook al sporen mensen aan om te participeren. hebben we geen wettelijke reden om dan te zeggen de participatie was er niet of niet goed genoeg en dus verlenen we de vergunning niet. Dus wij moeten meer actief zijn in de voorfase en dus ook zeggen, ja, je hebt het nu aangepast, ga nog een keer in overleg, zodat dat meer aangespoord wordt. Dat ga ik met de ambtenaren bespreken. Ik hoop dat dat een beetje aan de zorg tegemoet zit die volgens mij onder de vraag ligt.
Heer Groeneveld?
Ja, dank u wel, want we merken toch dat het wat frictie geeft ook daar op het terrein met de omwonenden. En die uiten toch wel hun zorgen ook. En die hebben het idee dat dat dus niet goed loopt. Dus wij zijn wel van mening, en ik ben blij dat u dat ook aangeeft, dat dat iets beter moet het plan dragend te houden ook voor de mensen. En dat iedereen daar het mee eens blijft. En dat we niet achteraf de doelpalen eigenlijk verzetten. Dus ik ben blij dat u daarmee aan de slag gaat, zoals ik het goed hoor.
Ja, dus dat klopt. Bij zo'n wijziging moeten we daar alert op zijn. Overigens is de wijziging wel gecommuniceerd. Is ook al een informatieavond geweest. Het staat netjes op de website, maar dat niet hetzelfde als participeren. Overigens zijn er geen bezwaren ingediend tegen dit plan. Dus dat wil ik nog wel even zeggen.
Ik wilde overgaan naar de volgende vraag, want er is geen ruimte voor debat op dit moment. U heeft nog een vraag aan wethouder Schepers over het MKB. Heeft u daar een toelichting voor nodig?
Een hele korte. De wethouder weet dat we een groot hart hebben voor ondernemers. Dus het gaat weer over MKB en de coronaschulden. Dus vergeef me als ik de vraag ten overvloede stel, maar we hebben ons toch wel daar zorgen over. Dus,
Voorzitter, het college heeft het grote hart voor de ondernemers ook. En ik denk dat je over dit onderwerp ook niet te vaak vragen kan stellen. Dus goed dat u er aandacht voor vraagt. De signalen die in de media zijn geuit over de ondernemers en de betalingsachterstanden en de problemen die er zijn, die hebben wij ook gekregen via die kanalen. Wij hebben alleen geen inzage in de gegevens van de Belastingdienst, dus wij kunnen niet precies zien hoe dat in Hilversum speelt. Dus we weten ook niet precies hoe groot de betalingsachterstanden zijn. Wat wij wel in ieder geval zelf kunnen doen is coulant omgaan met betalingsachterstanden en ondernemers die in financiële moeilijkheden zitten snel wijzen op betalingsregelingen. Dat doen we ook. We proberen ook zelfstandigen zoveel mogelijk te wijzen op ons loket zelfstandigen met geldzorgen. Daar hebben we allerlei regelingen. Daar kunnen we mensen doorverwijzen naar de BBZ, schulddienstverlening, minimaregelingen, et cetera. Dus we proberen waar mogelijk de ondernemers zoveel mogelijk van dienst te zijn. Uw andere vraag gaat over uitzonderlijke huurverhogingen. Wij hebben nog geen signalen gekregen dat er uitzonderlijke huurverhogingen zijn. De huren worden meestal met de inflatie verhoogd. Maar er zitten, wat wij tot nu toe hebben gehoord, nog geen hele gekke huurverhogingen tussen. Ondernemers hebben meer last van hogere rente als ze leningen moeten herfinancieren ten opzichte van een aantal jaren geleden. Maar we blijven hier wel alert op. We hebben gisteren een gesprek gehad met een grote groep vastgoedondernemers uit het centrum. Ik heb sterk het idee dat vastgoedeigenaren ook zich bewust zijn van de precaire positie van een aantal ondernemers. En als wij merken dat het de verkeerde kant op gaat, dan gaan wij gewoon met hen opnieuw het gesprek aan, zoals we dat tijdens corona ook hebben gedaan.
Dank u wel. De vraag, een vraag van D66. Paul Verwij.
Ik neem maar even deze microfoon, want die vertrouw ik niet helemaal. Wij krijgen signalen dat als ondernemers, ZZP'ers, minimaregelingen aanvragen, dat naar hun volledig inkomen wordt gekeken en niet met aftrek van onkosten en inkomstenbelasting, waardoor ze dus hoger uitkomen en geen recht kunnen maken op de inkomensregelingen. Kan de wethouder daar naar kijken?
Voorzitter, dat signaal heb ik niet. Ik heb het idee dat er realistisch wordt gekeken. Maar ik zal het daar met collega Heller, die zich daar ook mee bezighoudt, even over hebben. En kijken of we daar hoe dat in de praktijk gaat. Maar nogmaals, dat signaal heb ik niet gekeken. Ik heb het idee dat we proberen heel erg mee te kijken met de ondernemer.
Dank u wel. We gaan over naar vraag 8. Dat is een vraag van D66 van de heer Van Grieken aan wethouder Heller over het verbeteren van de verkeersveiligheid aan de Kloosterlaan. De heer Van Grieken, heeft u behoefte aan een toelichting? Nee, wethouder Heller.
Dank, voorzitter. De eerste vraag is of er een reden is dat er nog geen klankbordgroep is opgericht voor de herinrichting. En ja, die reden die is er. En dat heeft te maken met de subsidievoorwaarden. Het geld komt van de provincie en die stelt daar specifieke subsidievoorwaarden voor. Dat heeft onder andere of met name te maken met de bus die er rijdt. En daar willen we eerst helderheid over hebben en zekerheid over hebben voordat we het gesprek met de bewoners aangaan. Om te voorkomen dat we met hen dingen afspreken die we vervolgens niet waar kunnen maken. Dus dat willen we absoluut in die volgorde doen. U vraagt vervolgens wat de precieze plannen voor de Kloosterlaan zijn. Nou ja, dat precieze dat wil ik dan even tussen aanhalingstekens zeggen. Maar globaal denken we aan rode fietsstroken, een aantal langsparkeerplekken en een aantal plateaus. En dan heb ik het over traditionele plateaus en geen busdrempels of andere creatieve zaken. En uw laatste vraag is of ik kan toezeggen dat de bewoners alsnog betrokken worden. En natuurlijk, vanzelfsprekend, zeg ik dat graag toe. En daarbij zullen we ook zeker de buurtvereniging zelf benaderen. Maar we zullen alle bewoners daar uitnodigen om mee te krijgen. Als we die helderheid hebben, wat kan en wat niet kan. En dan kunnen we de plannen voorleggen aan hen.
Ja, ik had er met een vervolgvraag over. Dank in ieder geval voor de beantwoording. Voorzitter, ik heb nog twee vervolgvragen over. Eerst is dat die burgers zijn dan wel teleurgesteld. Die zei dat ze heel goed contact met de gemeente hadden in de aanloop hier naartoe. En daarna, dan zou een klankbordgroep komen. Nou, die komt er dan niet, daar kan een reden voor zijn. Maar zij hebben daarna niks meer gehoord. Lezen dan in de krant opeens, hé, het plan is er al. Dus hebben we toen weer contact opgenomen met de gemeente van hoe zit dat dan? Dit zijn hun woorden, zij zeggen tegen mij. Ja, dat was heel moeilijk om in contact te komen. En vervolgens kregen ze te horen dat het plan al was uitgewerkt. En dat precies op de plek waar ze eerder over gesproken hebben dat daar een plateau zou komen. Dat daar niks gepland is. Dan snap ik de teleurstelling wel. Daar kunnen allemaal hele goede redenen voor zijn. Maar ja, als we dan mensen hebben die actief mee willen denken en die goed contact hebben. En die dan toch een beetje in het duister tasten. Dan snap ik wel dat er frustratie is.
Kunt u uw vraag concreet stellen?
In de beleving van die bewoners is al helder waar die plateaus en andere dingen komen. En dat is niet op de plek die ze willen. En ze vinden het heel moeilijk om in contact te komen met de gemeente. Dat proberen ze steeds en naar hun zeggen lukt het niet. Klopt dat? Dus zeg mijn buurman. De vraag is inmiddels mede ingediend door de Democraten Hilversum. Ja, klopt dat?
Dat weet ik niet, maar ik zal het laten nagaan bij de betrokkenen zelf. Ik denk dat dat op dit moment het verstandigste is dat ik u hierbij toezeg dat we met hen contact zullen opnemen om dit direct met hen kort te sluiten.
Okay.
Want ik kan u niet in detail vertellen hoe dat proces gelopen is.
Is uw vraag hiermee beantwoord? Goed. Dan gaan we verder met vraag 9. En dat is de vraag van Democraten Hilversum van mevrouw Van de Beek aan burgemeester Van de Top. Over de toename van het aantal steekincidenten onder Hilversumse jongeren. Mevrouw, heeft u nog behoefte aan toelichting? Ik geef het woord aan de burgemeester.
Ik zal het proberen kort te houden door te zeggen dat dit onderwerp onze aandacht heeft, mijn aandacht ook heeft. Hoewel er op dit moment geen duidelijke trend is in Hilversum. Die antwoorden die u eerder heeft gehad, die zijn wat dat betreft nog steeds relevant. Dat is niet mijn oordeel, maar dat krijg ik terug van politie, van jongerenwerkers, andere partners. Alleen, we gaan daar niet op wachten. We zijn echt bezig om na te kijken wat we er zelf ook aan kunnen doen. Het aantal incidenten, vraagt u ook naar, die zijn niet op mesniveau geregistreerd. Dat zou alleen maar kunnen als we alle wapenincidenten op wapentypen gaan registreren. Dat moet handmatig gebeuren. Dat is niet voorhanden. En dat zegt de politie ook van laten we dat nou niet gaan doen. Want dat kost ontzettend veel tijd om dat allemaal per incident te gaan bijhouden. Dus wat we doen eigenlijk is in afwachting van het landelijk verbod. Hè, wat vanuit het ministerie van JNV in wording is. Er wordt gewerkt aan een verkoopverbod van messen aan minderjarigen. Om in elk geval aan de kant van de voorlichting heel veel te doen. Dat gebeurt ook via leerling alert en via HALT. En risicosignalering te doen, met scholen te spreken, kluisjesinspecties te laten doen daar. En intussen onderzoek ik de mogelijkheid van het opnemen van zo'n wapen- of messenverbod in de APV. Maar dat is dan gericht op bepaalde gebieden in de stad. Ja, daar moeten we wel echt even naar kijken hoe dat werkt in de praktijk. Dus dat ben ik aan het onderzoeken en nou, daar kom ik terzijner tijd op terug.
U heeft een aanvullende vraag?
Ja. Maakte ik nou goed uit uw antwoord op, dus als er een incident is, dat het niet per se geregistreerd wordt met wat voor wapen er gewerkt wordt, of een revolver is, of een mes, of een...
Klopt, er wordt een wapenincident geregistreerd. Dat staat ook in dat antwoord volgens mij in september, hè? 20 of zoiets, geloof ik, uit mijn hoofd, waren er geregistreerd in het jaar. Maar we registreren niet op welk type wapen dat is. En dat kunnen we ook niet nu even zo optoveren in zo'n korte tijd. En de politie zegt ook, laten we nou niet de stap gaan maken dat we dat ook allemaal per hand moeten gaan registreren. Dus we proberen eigenlijk gewoon aan de voorkant, de voorlichting dingen te doen en uiteindelijk te ontdekken als dat wapenverbod, dat aankoopverbod er niet, nog niet is. Of op een andere manier wat kunnen doen om dat in bepaalde gebieden veiliger te maken.
Ja. Vullende vraag van de heer Otto.
Ja, dank u wel, voorzitter. Pardon. Is er bekend wat de verhouding is tussen het aantal incidenten in verhouding met gemeenten van dezelfde grootte?
Antwoord is nee.
Ja. Dan gaan we verder met vraag 10. En dat is een vraag van de heer Gubbels aan wethouder van Hunnik over het koesteren van de dorpse kwaliteit. De heer Gubbels, heeft u behoefte aan een toelichting? Nee. Dan geef ik het woord aan mevrouw van Hunnik.
Het nooit. Het gaat over de pandjes aan de Kampstraat, Hoek-Leeuwenstraat. Dat zijn twee dorpspandjes. Het wordt gesuggereerd als zijnde al een bouwaanvraag, hè, een omgevingsvergunning. Dat is nog niet zo, want het zit nog in het vooronderzoek. Dus dat betekent dat het nu nog getoetst wordt aan het bestemmingsplan en de welstandsnota. Dat wordt getoetst aan het vigerende bestemmingsplan Binnenstad 2013. En voor het centrum zijn in 2017 in de welstandsnota een nieuwe gebiedsbeschrijving, een nieuwe uitgangspunt en criteria opgenomen. En de middelen, want daar vraagt u eigenlijk naar, om dorpse kwaliteit op deze plek te bewaren, volgen uit het bestemmingsplan en de uitgangspunten en criteria van de welstandsnota. Overigens is het geen monument en de toetsing vindt op dit moment plaats. Dus het is nog in vooronderzoek en er is nog geen aanvraag voor een bouwvergunning op dit moment.
Aanvullende vraag?
Ja, aanvullende vraag. Weegt u ook mee de discussie zoals die gespeeld heeft rond de centrumvisie? Daar ging het ook namelijk niet alleen over gemeentelijke monumenten, maar ook beeldbepalende panden. Dus nadrukkelijk naar geïnformeerd toen.
Ja, dat zou ik op dit moment niet weten. Waar nu, want er wordt getoetst aan deze criteria en niet aan andere. Voor zover ik op dit moment weet. Dit is de informatie die ik nu kan geven. Sumier, maar dat is de status.
Is dat een antwoord op uw vraag?
Nou, het is een antwoord, maar het kan zijn dat ik vervolgvragen heb.
Dan gaan we over naar de volgende vraag van de heer Gubbels. En dat is een vraag over de kunst in de openbare ruimte en de waterval. En deze vraag is voor de wethouder Schepers. Heeft u behoefte aan een toelichting?
Ja, voorzitter, dank u wel. Ik zal eerst beginnen met de vraag over de kunst in de openbare ruimte. We hebben momenteel een drietal werken in de opslag staan. Dat is een kunstwerk zonder naam, zo heet het ook. De Adelaar en de toneelspeler alias Casanova. Dat laatste werk is vorig jaar tijdens de storm in februari ernstig beschadigd. Dat zijn we nu aan het herstellen. Ik verwacht wel dat we dat op vrij korte termijn kunnen gaan terugplaatsen. En als we dat hebben gedaan, dan gaan we doen in het Dudok Park. En als we dat hebben gedaan, dan gaan we ook de Adelaar weer naar buiten laten. Dus daar gaan we vaart achter zetten. Voorzitter, daar heb ik de eerste vraag meteen gehad. Dan kan ik snel over naar de tweede vraag. Dat gaat over de waterval. Democraten Hilversum vraagt eigenlijk om voor te sorteren om het definitief te regelen en en passant ook het zwembad een andere naam te geven. Nou, ik denk dat mijn voorganger Vorink mij 's nachts allerlei dingen aankomt doen als ik de naam van het zwembad ga veranderen. Dus dat zal ik ook zeker niet willen doen. Maar de reden is natuurlijk, hij heeft destijds toegezegd om te kijken of de waterval past binnen het Arenapark en of het zwembad. En dat gaan we onderzoeken. We gaan onderzoeken of dat architectonisch en stedenbouwkundig past. We gaan onderzoeken of dat esthetisch past. Nou, ik ken u goed genoeg om te weten dat u ook een dergelijk onderzoek altijd kan waarderen. En natuurlijk ook of het financieel past. En als we het dan met ook letterlijk daadwerkelijk water kunnen besprenkelen, dan zullen we ook kijken of dat tot de mogelijkheden behoort. Maar dat zal ik allerminst toezeggen. Dus we gaan het goed onderzoeken en we gaan u daar in te zijner tijd over terug rapporteren.
Aanvullende vraag geeft u kort.
Ja, ik geef een korte reactie dat ik in ieder geval blij ben dat de adelaar weer eens uit het depot vliegt. Dank u wel.
Door het voorjaar, hij heeft er zin in.
Ja, ik ga over naar de volgende vraag van de heer Gubbels aan wethouder Walters over de omgevingsvisie. Heeft u daar nog behoefte aan een toelichting? Nee, dan geef ik het woord aan wethouder Walters.
Ja, dank u wel. U vraagt of we nog vragen of de commissie Ruimtelijke Kwaliteit en Monumenten nog om advies wordt gevraagd. Nou, was heel toevallig, maar vanmiddag ben ik daar op bezoek geweest ook over de omgevingsvisie heeft de ambtenaar een presentatie gehouden en we hebben ook gevraagd om dat advies. Dat gaan ze ook doen, dus dat is mooi. En ik wou graag even iets aanvullen over het stadsgesprek wat we hebben gehad donderdag 9 maart. Dat gaat ook over de omgevingsvisie natuurlijk. Daar waren ook verschillende raadsleden bij, daar waren we blij mee. Helaas is er een tegenvaller, dat is namelijk dat de geluidsopname mislukt is. De kerk maakt sinds corona heel veel opnames van missen en dat gaat altijd vloeiend. Maar hier zat een kabeltje verkeerd. Nou, dat balen ze ook enorm van, hebben ze excuses aangeboden. Daar is even niks meer aan te doen. Om het enigszins op te vangen hebben we een uitgebreid verslag gemaakt van het stadsgesprek. Dat staat nu ook op de website en ook in de nieuwsbrief die vandaag is uitgegaan wordt daarop gewezen. Dus heel vervelend, wij balen ook daar erg van. Maar ja, dat is even mislukt.
Aanvullende vraag van de heer Gummels.
Het is natuurlijk vervelend dat dat mislukt is. Maar heeft u ook gehoord dat er gezegd werd, het is geen visie, het is niet concreet, het is niet toetsbaar. En herhaalt u dan ook de woorden van, ik heb u gehoord en we gaan er iets aan doen?
Ik heb gezegd, kom met die zienswijze en dan gaan wij kijken naar welke normen u voorstelt. En ik heb gezegd, natuurlijk is het altijd wel makkelijk een norm opschrijven, maar moeilijk afwegen om dan te weten wat de consequenties zijn daarvan. Maar we gaan zeker kijken naar de suggesties die worden ingediend, dat heb ik ook gezegd en daar gaan we mee aan de slag.
Nog één vraag.
Heel kort, ja. Want we gaan hier niet in debat.
Ik voer hier ook geen debat, maar ik vraag, was datgene wat u gehoord hebt helder genoeg voor u als signaal, bijvoorbeeld van de HOP 2040?
Het signaal van HOP 2040 was helder, maar er waren natuurlijk ook nog heel andere signalen in de zaal. Dus we gaan in de breedte kijken, ook naar het advies van de ARC.
Dank u wel. We gaan over naar de volgende vraag. Dat is een vraag van GroenLinks, van mevrouw Remmers aan wethouder Heller over de toeslagen en de belastingen. Heeft u nog behoefte aan een toelichting? Nee, ik geef het woord aan de heer Heller.
Dank voorzitter. De vragen gaan over een hele specifieke groep die met hele specifieke technische problemen te maken heeft, waardoor zij toeslagen mis kunnen lopen en daardoor onder het bestaansminimum terecht kunnen komen. En u vraagt of wij hen actief willen gaan benaderen. Willen wij gaan doen, dat zullen wij gaan doen. Met de kanttekening dat wij ze niet met een druk op de knop uit het systeem kunnen toveren. Maar we gaan dit jaar elke maand met onze cliënten communiceren over de minimaregelingen. En we zullen de eerstvolgende keer dan wel de keer daarna deze problematiek schetsen om die onder de aandacht te brengen en betrokkenen ook op te roepen om als dat nodig is contact op te nemen. Ik zeg als het nodig is, want dat is uw tweede vraag, hoe we daarmee omgaan. Wij kennen nu die mogelijkheid al. Dus in die zin is het deze problematiek voor ons niet geheel nieuw. In de uitspraak die u aanhaalt gaat het overigens in het vonnis over algemene bijstand. U vraagt naar bijzondere bijstand. Wij kennen beide mogelijkheden al. Afhankelijk van de exacte specifieke situatie kan zowel via een hogere algemene bijstand als via bijzondere bijstand dat gecompenseerd worden. Dus dat gebeurt daar waar nodig al. Maar we gaan nogmaals zeker daar extra aandacht aan vragen. Aandacht op werpen richting onze cliënten. Uw laatste vraag of wij u daarover kunnen rapporteren. Ja, daar moet ik dus helaas in teleurstellen, want omdat wij deze mensen zijn niet gelabeld of getagd in het systeem of wat dan ook, dus we kunnen ze er ook niet uithalen. En daardoor kunnen we ze niet één op één actief benaderen, maar daardoor kunnen we ook geen totale informatie of data voor u uitdraaien. Dus dat kan ik u helaas om puur technische redenen niet toezeggen.
Dank u wel. We gaan naar de volgende vraag en dat is weer een vraag van de Democraten Hilversum, de heer Gubbels, aan burgemeester van de Top over het cameratoezicht. Heeft u nog behoefte aan een toelichting?
De korte versie van het antwoord daarop is, heeft het volgens mij ook, ik weet niet of u het gezien heeft, maar in ieder geval de beantwoording is dat, ik heb het zelf ook kunnen meemaken, dat wat er op de Groest en op de omgeving in het uitgaansgebied gebeurt, wordt allemaal live waargenomen, hè, door een camera-observant. Alleen ten tijde van dit incident wat u heeft kunnen lezen, waren er meerdere meldingen gaande. Dus de politie was al op een andere plek bezig om een ander incident op te lossen. En daardoor hebben ze iets meer tijd nodig gehad om bij dat incident wat in de krant stond te komen. Maar ze zijn er toch, dankzij het voortdurend volgen ook vanuit het cameratoezicht, wel snel bij geweest. We hebben daardoor ook erger kunnen voorkomen en ook een aanhouding kunnen doen. En het camerabeeld is ook heel belangrijk om daarna in de zaak zelf tegen zo iemand die zoiets doet ook bewijs te hebben. Dus het heeft in alle opzichten gewerkt zoals het moet, alleen het was een situatie waarin meerdere incidenten tegelijkertijd plaatsvonden.
Aanvullende vraag voor de heer Gubbels.
Ik had ook nog een vraag naar wanneer de evaluatie, eerstvolgende evaluatie is van het cameratoezicht.
Ja, vergeet ik u te melden, eind april is die klaar en wordt dan ook gedeeld met de raad.
Dan gaan we verder naar de volgende vraag en dat is een vraag van mevrouw Verwij van de SP. En dat is een vraag aan wethouder Schepers over de kunstuitleen. Heeft u nog behoefte aan een toelichting?
Nee, voorzitter.
Dank u wel, dan geef ik het woord aan de heer Schepers.
Ja, voorzitter. Ja, dit is het, dank u wel. De SP heeft helemaal niets gemist. Naar aanleiding van motie M2149 over de kunstuitleen samen laten vallen met de bibliotheek. Toen het voorstel afgelopen zomer in de gemeenteraad was, was ook het idee nog steeds dat de kunstuitleen als een van de partners mee zou gaan met de nieuwe bibliotheek. Toen het voorstel door de raad is goedgekeurd, is de bibliotheek nader in gesprek gegaan met de kunstuitleen, net als met alle andere partners. En toen kwamen er wel een aantal zaken aan het licht die de situatie complexer maakten. Kijk, de kunstuitleen heeft natuurlijk een aantal vierkante meters nodig in het nieuwe pand.
Voorzitter, kan de wethouder gewoon antwoord geven op de vraag?
Aanvullende vraag?
Nou, voorzitter,
de vraag was, hebben wij het onderzoek gemist? Nee. Die vragen.
Ja, nou, u heeft niks gemist. Het onderzoek is uitgevoerd. Het onderzoek heeft ertoe geleid dat we de conclusie hebben getrokken dat het niet mogelijk is om de kunstuitleen in deze vorm mee te laten gaan naar de gemeenteraad. Dat onderzoek, de uitkomsten daarvan, wordt u meegedeeld in een brief die aanstaande dinsdag in het college behandeld gaat worden. En op welke moment het college met de kunstuitleen in gesprek is geweest, in het najaar uitvoerig ambtelijk, in december en op 23 februari ook bestuurlijk. Nou, dan kom ik toch even terug op het punt waar ik mee begon. Ik wilde alles in één keer meepakken. Maar wat is de reactie van het college gelezen hebbende de noodkreet? Nou, we zijn tot de conclusie gekomen dat de financiële situatie van de kunstuitleen enorm moeizaam is. We hebben gezien dat de jaarrekeningen al jarenlang een patroon van sterk negatieve resultaten laten zien. Er is een negatief eigen vermogen van 120.000 euro op een totaal van 250.000 euro. Dat is enorm. De liquiditeitspositie is heel erg wankel. En er is al 3 jaar lang geen huur betaald aan de huisbaas, de bibliotheek. De huisbaas waarmee ze opnieuw in een pand willen gaan. En daar is ook door de kunstuitleen op die financiële wankele situatie geen actie ondernomen. En er wordt nu gevraagd of wij subsidie willen toekennen. Nou, nog even afgezien van het feit dat eigenlijk bijna alle kunstuitlenen in Nederland zich tegenwoordig zelf zonder subsidie bedruipen, is het ook ingewikkeld om subsidie te verlenen, omdat je dan toch al snel in een soort van staatssteunachtige constructie komt. Dus er is een inhoudelijke reden om dat niet te doen, maar de belangrijkste reden is ook, als een organisatie dusdanig financieel en vanuit een governance perspectief kwetsbaar is, dan is dat een hele moeizame manier om belastinggeld aan te besteden. Dus wij zien geen aanleiding om subsidie te verstrekken. Dan is het uiteraard zelf aan de bibliotheek en de kunstuitleen om daar uit te komen. Maar ik zie het niet positief in.
Mevrouw Verwij.
Waarom heeft u dat onderzoek niet zoals de motie opdraagt aan de raad voorgelegd?
Voorzitter, ik heb aangegeven, wij gaan u daar een brief over sturen.
En voorzitter, dan... ter besluitvorming aan de raad voorleggen is iets anders dan een brief sturen. Ik hoor de wethouder nu conclusies trekken. Ik breng de wethouder in herinnering dat er ook motie 2229 is van VVD en CDA. Die zeggen Hilversum verdient een huis voor beeldende kunst. Ik begrijp dat u allerlei conclusies heeft getrokken in het college, maar u heeft de motie niet uitgevoerd en hier niet met ons over gesproken. Waarom heeft u dat niet gedaan?
Voorzitter, we hebben de motie wel uitgevoerd. We hebben het onderzocht. En we delen de conclusies met u. En er staat niet in de motie dat die ter besluitvorming wordt voorgelegd.
Dan wil ik even schorsen en de griffie vragen de motie erbij te pakken.
We gaan heel korte schorsing.
Nou, er staat niet ter besluitvorming. Het is ook niet gebruikelijk dat we bij een motie waarbij we een onderzoek doen, daar een specifiek besluit over vragen. Dat staat dus ook niet in de motie. Ik heb hem hier voor mijn neus. We zullen u informeren. We sturen u daar een brief over. En dan kunt u uiteraard, als u daar behoefte heeft, die brief agenderen voor een blokje als u dat wilt. Maar zo gaan we het doen.
Voorzitter, wij gaan met elkaar nog spreken over de cultuurnota. De noodkreet is gehoord. De verschillende partijen hebben gezegd, we willen iets met beeldende kunst. Daar is op dit moment geen ruimte voor. Ik snap de zorgen van de wethouder, maar volgens mij moeten we als raad met elkaar praten hoe we dit gaan oplossen.
Ik wilde verder gaan met de andere vragen. Het is nu niet het moment om dit te behandelen. Dan gaan we verder met vraag 16. En dat is een vraag van de ChristenUnie van mevrouw Potters aan wethouder Heller over de fietsveiligheid. Wilt u nog toelichten?
Ja, dit is de vraag eigenlijk van mijn collega natuurlijk, de heer Nanninga. Een beetje enthousiast geweest in zijn vraagstelling. Maar we willen toch wel graag de aandacht blijven houden voor de veiligheid van de kinderen op de fiets. En met name dan bij de wegwijzer en de Wilgentoren. En vraag 5, wat is de stand van zaken met betrekking tot de uitvoering van de genoemde motie? Dat waren eigenlijk wel de meest belangrijke vragen.
Wethouder Heller, het zijn twee vragen die u nu stelt, hè?
Nou, ik heb voor mij de twee belangrijkste vragen uitgehaald.
Ja, dan vraag ik de wethouder beide vragen te beantwoorden.
Een uitspraak in zijn algemeenheid over de veiligheid van de fietsroutes voor kinderen is uitermate lastig om te doen. Dus dat kan ik ook niet doen. Maar ik kan hier wel zeggen dat niet elke fietsroute zonder meer geschikt is voor kinderen van 8 of 9 jaar om al zelfstandig te fietsen. En dat is een afweging die denk ik per route en per geval heel zorgvuldig gemaakt moet worden. Als het gaat hoe wij concreet met de fietsveiligheid bezig zijn, nou, we doen dat op heel veel manieren via infraprojecten bijvoorbeeld, als het specifiek gaat om kinderen. Dan is zowel de Stichting Omgevingseducatie als de ANWB in overleg en in opdracht van ons bezig met vormen van verkeerseducatie op hele verschillende manieren en op hele verschillende moderne aansprekende vormen. Om specifiek kinderen een stukje bewustwording en dergelijke bij te brengen. Ik wil daar overigens wel een persoonlijke hartekreet aan toevoegen. Ik fiets zelf ook veel door het centrum en ik kijk vaak om me heen. En ik verbaas me in toenemende mate over ouders met kinderen die handen niet uitsteken tot hele gekke dingen doen. En dan denk ik in alle eerlijkheid wel eens bij mezelf, ja, daar kan geen verkeersveiligheidseducatie tegenop. Maar in die zin hebben we misschien met z'n allen daar ook nog wat in te doen. Maar laat dat even een persoonlijke hartekreet zijn. De situatie bij de twee genoemde scholen is ons bekend. In het ene geval is er al contact mee en loopt dat specifiek mee in een evaluatie die we houden van de situatie bij de uitmonding van de tunnel. Heb ik eerder ook gemeld. In het andere geval is dat heel lastig. En ik moet daar eerlijk over zijn. We hebben daar geen pasklare oplossing voor die situatie. Ik heb zelf bij een participatieavond in het kader van de uitvoeringsprogramma mobiliteitsvisie gezeten. Met bewoners ook uit deze wijk waarin specifiek deze aan de orde kwam. Dus we hebben daar ook zelf op de kaart zitten kijken. Hoe zou je... Ik moet zeggen, daar kwam ook niet een eenduidig beeld uit van je zou het zo simpelweg kunnen oplossen. Het probleem is dat je altijd met oversteekbewegingen blijft zitten. Hoe je de route ook gaat leggen. Dus daar kan ik, of daarvoor zie ik geen simpele oplossingen. Last but not least iets over het fietsplan. Die motie is inderdaad aangenomen, die voeren we vanzelfsprekend uit. Dit najaar verwachten we u dat voor te leggen. De relatie met het uitvoeringsprogramma van de mobiliteitsvisie, dat is een beetje complex. We hebben een heleboel acties en beleid, dat loopt gewoon. Dan hebben we een aantal zaken daarvan, hebben we eerder met elkaar gezegd, die zijn ondergebracht onder het uitvoeringsprogramma mobiliteitsvisie. Dat is heel divers, van auto tot fiets tot hub tot noem het maar op. We hebben een coalitieakkoord met wensen en intenties. En we hebben inderdaad, of er gaat komen een fietsplan. Nou, wat we gaan doen is dat we in dat fietsplan al die zaken die met fietsen te maken hebben bij elkaar gaan brengen. Of dat nou komt uit bestaande situatie en beleid, al dan niet aangepast of gewijzigd, geactualiseerd. Of dat nou wensen en zaken zijn uit het coalitieakkoord of zaken vanuit het uitvoeringsprogramma mobiliteit. Als het om de fiets gaat, komt het allemaal samen. Dus daar hebben we dan omvattend bij elkaar wat wij met elkaar vinden en willen doen voor fietsers en in hun veiligheid. Tegelijkertijd hebben we ook gezegd, de zaken die al belegd waren in het uitvoeringsprogramma, in zeg maar een van die 11 deelonderzoeken, die hebben we in principe wel onder die paraplu laten voortgaan. Je had kunnen zeggen van nou haal die eruit en doe dat ook bij dat fietsplan. Maar daar hadden we natuurlijk met u als raad al afspraken over en daar hadden we ook participatie over. Dus we hebben die zaken wel onder die paraplu laten lopen, maar in het fietsplan komt het allemaal samen.
Wat een aanvullende vraag.
Nou, dank u wel voor uw uitvoerige antwoord. We zijn blij dat het toch nog steeds onder de aandacht is en we hopen dat het ook blijft. En dat u ook nog in de praktijk een beetje ervaring op doet. Dat is helemaal meegenomen.
Ik zag nog een aanvullende vraag van de heer Otto.
Ja, klopt voorzitter, dank u wel. U had het net ook in uw hartekreet, over de voorlichting met de derde partijen. Is het daarbij mogelijk om specifiek ook te kijken naar het gedrag van ouders en verzorgers rondom de fietsveiligheid van kinderen?
Dank, u overvalt me daarmee, dus ik ga daar spontaan op reageren. Ik denk dat dat heel lastig is, want dan zou je die ouders via die kinderen moeten aanspreken. En aan de ene kant weten we dat dat vaak heel goed kan werken. Denk aan energietransitie en dergelijke, dat soort dingen, maar deze is toch lastig. We voeren ook gesprekken met scholen over de veiligheid in relatie tot het halen en brengen. We hebben ook eerder van uw raad opdracht toegekregen, ook voor sportverenigingen. En dan loop je eigenlijk tegen hetzelfde aan. Eigenlijk moet je het gesprek met de ouders voeren. Want daar ligt eigenlijk de oorzaak van ja, de situatie die ontstaat en dus ook de oplossing. Dus misschien dat dat een route is om dat mee te nemen. Ik wil er wel eens op kouwen, want ik denk wel dat daar een belangrijk deel van de oplossing ligt. Maar ik denk dat die lastig is. Maar als u daar tips of suggesties over heeft, hoor ik ze graag. Maar we zullen er zeker eens over nadenken.
Als u die hebt, dan kom ik graag naar u toe.
Dank u wel. Dan komen we bij de laatste vraag. En dat is een vraag van D66 van mevrouw Van Hattem aan wethouder Hal Walters over de WOZ-beschikkingen. Mevrouw Van Hattem, heeft u een behoefte aan een toelichting?
Nee, ik ook niet.
Geef ik het woord.
Ja, dank u wel. U vraagt hoe het staat met de WOZ-beschikkingen en met de bezwaren. Nou, we hebben 28 februari 90% van de aanslagen uitgestuurd. De bezwaartermijn is 6 weken, dus ja, dat duurt nog even voordat alle bezwaren op die 90.000 binnen zijn, of die 90% binnen zijn. En de overige 10% van de aanslagen volgen in deze en komende maanden, dus zo loopt dat. We zien nu al wel een aanzienlijke stijging in het aantal bezwaarschriften ingediend door No Cure Now Pay bureaus. Na 2 weken zitten we nu op 900 bezwaren ingediend door No Cure Now Pay. En dat is al meer dan over het hele jaar 2022. De stijging is een landelijke trend die we ook in andere gemeentes terugzien. En ook zien we een toename in het aantal telefoontjes en e-mails. Dus het is flink druk. U weet dat we aldoor communiceren over neem nou zelf contact op en niet via een No Cure No Pay bureau. Maar ja, de marketingacties van die bureaus zijn zo intensief, daar kunnen wij eigenlijk niet tegenop. Een beetje licht aan het eind van de tunnel is dat staatssecretaris Van Rij gemeld heeft dat hij komt met een aanpassing van de wet. Alleen dat zal nog wel even duren. Dus daar kijken we naar uit.
Ja, ik heb nog een aanvullende vraag, want het was niet helemaal wat ik bedoelde eigenlijk het antwoord op mijn vraag. Want mijn vraag ging eigenlijk, ik had begrepen dat er vorig jaar een soort van evaluatie zou komen over het proces hoe wij hier omgaan met WOZ-beschikkingen. Zeg maar hoeveel er binnenkomen en hoe we daarop als gemeente zeg maar, antwoord geven. Hoeveel dan er uiteindelijk bijvoorbeeld ook in bezwaar zeg maar, worden behandeld en worden afgekeurd of goedgekeurd. En dat, daar zou een soort van evaluatie plaatsvinden als ik het had begrepen of vergis ik me?
Nee, er komt niet een aparte evaluatie, maar in de jaarrekening, dus ook over jaarrekening 2022, ziet u een overzicht van hoeveel bezwaren zijn ingediend en hoeveel gegrond en ongegrond. En ook hoe dat zit met losse bezwaren en via no cure, no pay. Dus u krijgt wel de informatie.
Oké, kunt u nog even herhalen voor mij hoe het dan heet precies, waar ik dat in kan terugvinden?
In de jaarrekening die we dan weer rond juni bespreken, dus gewoon in het dikke boekwerk met hoe vorig jaar gelopen is in activiteit en in geld.
Oké, hartelijk dank.
Ik zie een aanvullende vraag van de heer Groeneveld.
Ja, voorzitter, dank u wel. Ja, een korte vraag. Ziet de wethouder een parallel met de extreme verhoging eigenlijk van de WOZ en de bezwaarschriften die daarop volgen?
Nou, u weet dat wij zeggen dat de woonlasten niet meer dan inflatie stijgen. Dat hebben we ook gedaan. Dus om nou te zeggen dat er zware bedragen betaald moeten worden, dat zie ik niet zo.
Nee, wat ik eigenlijk bedoel is dat de WOZ-waarden van de woningen gigantisch gestegen zijn. En daarmee stijgt dus ook de...
Nee, dat zal ik nogmaals, dat moet ik elk jaar uitleggen. Nee, als de waarden van de woningen stijgen, corrigeren we dat in tarief. Dus dan gaat het tarief naar beneden, zodat we uiteindelijk iemand precies zoveel extra betaalt als wij willen.
Goed, dan zijn we aan het einde gekomen van dit vragenuur. Ik dank u voor uw aandacht en we gaan nu over tot een korte schorsing en dan gaan we wisselen en dan gaan we verder met het sociaal domein. Dank u wel.